Welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst hartelijk welkom, ook als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme en in de podcast van vandaag gaan we het hebben over dwingende controle, ook wel coercive control genoemd in het Engels. Wat is coercive control of gedwongen controle? Gedwongen controle is een patroon van psychologisch en emotioneel gedrag. Dat wil zeggen intimidatie, vernedering, bedreiging enzovoort. De regels van de dader die worden opgelegd aan het slachtoffer komen in verschillende niveaus van misbruik en mate van ernst voor. De tactieken zijn bedoeld om een staat van angst en ondergeschiktheid te creëren, vooral bij slachtoffers van huiselijk geweld, om hun een gevoel van vrijheid, dat gevoel weg te nemen. Afgezien van het veroorzaken van psychologische schade, kan de dwingende controle ook escaleren tot het toebrengen van fysieke pijn of letsel aan het slachtoffer, vooral wanneer de dader de geloofwaardigheid van een dreiging wil vergroten. Het definiëren van gedwongen controle betekent een enorme stap voorwaarts in de aanpak van huiselijk geweld. Is dwingende controle een vorm van misbruik? Absoluut. Gedwongen controle is een vorm van misbruik. Het kan gaan om een verscheidenheid aan strafbare feiten, bijvoorbeeld aanranding, verkrachting, schade aan je eigendommen, zelfs bedreiging met de dood enzovoort. Het herhaalde gedrag van gedwongen misbruik gaat uiteindelijk over het bezitten en beheersen van het slachtoffer met de uitdrukkelijke bedoeling om hun vrijheid te ontnemen. Het heeft niets te maken met liefde. Het is een roofzuchtige obsessie, wat betekent dat het alles te maken heeft of kan hebben met psychologisch aanvallen van een slachtoffer, passieve agressie, beledigingen, ultimatums en een algemeen verlies van, tussen haakjes, vrijheid voor het slachtoffer. Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat veel slachtoffers, mannelijk of vrouwelijk, die in de val zitten, deze sluwe verborgen agressie aan het begin van de relatie herkennen. Deze dynamiek is specifiek ontworpen om het slachtoffer klaar te stomen om hen te ontkrachten. Geleidelijk aan, na verloop van tijd, boezemt de dader angst in bij het slachtoffer, waardoor ze hun negatieve emotionele reacties ontkennen en de controle over de relatie aan hen overgeven. Het slachtoffer heeft, net als de spreekwoordelijke kikker in de sudderende pot, geen idee dat ze psychologisch levend worden gekookt. Wat zijn de tekenen van gedwongen controle of dwingende controle, coercive control? Dwingende controle beschrijft een voortdurende en veelzijdige strategie met tactieken zoals manipulatie, vernedering, isolatie, financieel misbruik en stalking. Het kan ook gaan om geestelijk, lichamelijk of seksueel misbruik van het slachtoffer. De acties van de dader worden uitgevoerd in slimme, toenemende en intensiverende stappen. Deze verraderlijke en berekende gecontroleerde aanval op het slachtoffer wordt vaak beschreven als dood door 1000 snijwonden. Bijvoorbeeld, je wordt afgezonderd van je familie en vrienden. Je wordt beroofd van je basisbehoeften, dat wil zeggen voedsel, medicijnen en comfort. Financieel beroofd zijn van je eigen geld en verantwoording moeten afleggen over het geld dat je wilt uitgeven. De controle over je dagelijks leven verliezen, dat wil zeggen waar je heen gaat, wie je kunt zien, wat je draagt, wat je kunt kopen enzovoort. Of bedreigd worden met geweld als je je niet aan bepaalde regels houdt of je op bepaalde manieren gedraagt, dat wil zeggen hoe je het huis schoonmaakt, de maaltijden kookt, presenteert in de slaapkamer enzovoort. Het kan ook te maken hebben met reproductieve keuzes en seksuele gezondheid, dat beheersen. Dat wil zeggen het gebruik van anticonceptie verbieden om je te beschermen tegen SOA's bijvoorbeeld of ongewenste zwangerschap. andere manieren zijn om gecontroleerd te worden op waar je werkt, hoe je werkt, wat voor soort werk je doet. Of je wordt zelfs gedwongen om te stoppen met werken of naar school gaan. Of je volgt misschien een opleiding aan de hogeschool, universiteit enzovoort. Of ze ontnemen al je zeggenschap over je bankrekeningen, dat je daar geen controle meer over hebt. Een andere manier is alles controleren binnen het huishouden. Dat wil zeggen je telefoon, nutsvoorzieningen, je paspoort, noem maar op. Of het monitoren van jouw activiteiten, beweging en communicatie. Bijvoorbeeld e-mails, social media, spyware op je telefoon installeren. Dat is echt wel een soort favoriet, merk ik heel vaak. Op je mobiele telefoon, op computers enzovoort. Of dreig om informatie over jou bekend te maken aan iedereen. Bijvoorbeeld de politie of autoriteiten. Erop staan dat je hun telefoontjes beantwoordt binnen een bepaald aantal belsignalen. Ja, daar kun je misschien om lachen, maar dat is echt zo. Je kunt ook heel veel slaapgebrek hebben door dit soort dingen, hè? Want ze controleren je zelfs je slaap. Hè? Wanneer je uit bed moet, wanneer je moet opstaan, wanneer je gaat slapen. Of je wordt onderworpen aan voortdurende kritiek, vernedering, intimidatie en vernederende scheldpartijen. Of herhaaldelijk neergezet te worden als iemand waardeloos te zijn. Hè? Mentaal, emotioneel, fysiek en seksueel geweld moet je verdragen. Beschadiging van je eigendommen of dingen in je huishouden. Je dwingen om deel uit te maken van hun criminele activiteiten of kindermisbruik. Dat lees ik heel vaak of hoor ik heel vaak terug. Jou of je kinderen dreigen schade toe te brengen of te doden. Dat is ook iets wat ik heel vaak terug hoor. En dit zijn slechts enkele voorbeelden van dwingende controlerende tactieken. Maar de lijst is eindeloos. En het is natuurlijk de bedoeling dat het slachtoffer zo weinig mogelijk ruimte of bewegingsvrijheid heeft. Jouw vrijheid wordt op verschillende manieren ingeperkt. Bijvoorbeeld dus je bewegingsvrijheid, zoals ik al eerder zei. Maar de narcist zal wel de illusie wekken dat het slachtoffer vrij is om onafhankelijke keuzes te maken. Maar ondertussen gebruikt de dader, de narcist, natuurlijk jaloezie om hun gedrag te rechtvaardigen, hè, en te controleren wanneer je met iemand praat, met wie je praat, om te bepalen waar je bijvoorbeeld heen gaat, wat je leest, wat je draagt enzovoort. Wat je ook vaak ziet is dat ze zeg maar namens jou zullen spreken met familieleden of vrienden of wat dan ook. Ook om ervoor te zorgen dat je toch wordt geïsoleerd. Zoals ik al eerder zei, vrijheid van financiële onafhankelijkheid. Dat wil zeggen dat ze je financiële onafhankelijkheid niet toestaan door te controleren wat je uitgeeft. Voorkomen dat je buitenshuis werkt enzovoort. Zodra de narcistische dader erin slaagt te isoleren of het slachtoffer te isoleren en hem of haar in een bepaalde trance van angst te brengen, wordt het slachtoffer gemakkelijker te beheersen. In feite verdwijnt het gevoel van persoonlijke keuzevrijheid van het slachtoffer beetje bij beetje. En binnenkort kunnen ze zelfs beginnen te twijfelen aan hun eigen gezond verstand, hun eigen perceptie. En deze vorm van intiem terrorisme wekt bij het slachtoffer een gevoel van tirannie en gevangenschap. En dit is de reden waarom het sinds 2015 in verschillende Europese landen een strafbare feit is geworden onder de naam Coercive Control Legislation. Wat voor persoon zal waarschijnlijk gedwongen controle uitvoeren in hun relaties? Ja, de meeste waarschijnlijke kandidaat om onder dwang controle uit te oefenen in hun relaties is een persoon met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Een van de 4 erkende cluster B persoonlijkheidsstoornissen, zoals gedefinieerd in de DSM-5. Narcisme is een spectrumstoornis en we bestaan allemaal ergens op een continuum. Dat betekent dat we als mensen allemaal tot op zekere hoogte narcistisch zijn. En dat moeten we ook zijn om gezond te blijven. Dat wordt wel ook wel gezonde narcisme genoemd. Een bepaald aantal narcistische eigenschappen, zoals egocentristische eigenschappen, zijn vereist voor een gezond leven en overleven. En ze dragen ook bij aan ons zelfvertrouwen, onze veerkracht en onze gedreven ambitie. Hoe hoger een individu echter op het spectrum staat, hoe pathologischer zijn of haar egocentrisme wordt. Narcistische persoonlijkheidsstoornis is daarom een mentale toestand waarin het individu een opgeblazen gevoel van eigen belang heeft. Hun opgeblazen gevoel van eigenwaarde doet hen geloven dat ze belangrijker zijn dan ze zijn. Bijgevolg ontwikkelen ze fantasieën van macht, rijkdom en almacht. Ze beschouwen zichzelf als superieure wezens. Hun arrogante, hooghartige gevoel van recht doet hen denken dat ze boven de normale regels van de samenleving staan en daarom een speciale behandeling verdienen. Om hun fragiele ego te ondersteunen, stelt hun gebrek aan empathie voor anderen en hun gevoel van recht hen in staat om hun harteloze gedragingen uit te voeren en hun slachtoffers hun narcistische voeding te laten bieden, uit te buiten. Omdat narcisme een spectrumstoornis is, van de klassieke narcist, kwaadaardige narcist en psychopaat, hoe hoger op de schaal, hoe gevaarlijker hun gedrag wordt. Hun egosyntonische sadisme maakt ze bijvoorbeeld tot roofdieren met de neiging om anderen te vernietigen en te ontmenselijken. En hun gebrek aan geweten, vaak als gevolg van hersenbeschadiging, kan ze tot potentiële moordenaars maken. Zou het correct zijn om te zeggen dat daders die dwingende controle uitvoeren een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben? Het simpele antwoord is ja. Veel van deze personen zullen een pathologische narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben die niet gediagnosticeerd zal zijn. De criteria voor het diagnosticeren van een persoon met een narcistische persoonlijkheidsstoornis laten een gedragspatroon zien dat ook kan worden aangetroffen bij personen die dwangmatige controle uitoefenen op hun slachtoffers. Narcisme met zijn patronen van psychologisch misbruik, dat wil zeggen de combinatie van omgevingsmisbruik om het slachtoffer angst in te boezemen en dwingend controlegedrag om dominantie in de relatie te krijgen, komt vaak voor bij plegers van intiem partnergeweld. Vaak kunnen de middelen van de dader om het slachtoffer onder controle te krijgen er zelfs uitzien als liefdevolle uitdrukkingen. Bijvoorbeeld, ik ben alleen hard voor je omdat ik van je hou. De terreur die ze oproepen is echter onbegrijpelijk voor het slachtoffer. Maar al te vaak gaan narcistische persoonlijkheidsstoornis, asociaal gedrag en dwingende controle hand in hand met elkaar. Narcistische persoonlijkheidsstoornis is niet zo zeldzaam als men zou denken. Je zou een conservatieve schatting kunnen maken en zeggen dat het ongeveer 10% van de algemene bevolking treft. Psychopaten zijn tussen de 1 en 2% van de populatie, hoewel andere onderzoekers zouden zeggen dat het veel vaker voorkomt. En zoals ik al zei, coercive control, die wet, is strafbaar in 5 landen in de wereld. In Ierland, in Engeland, Schotland, Wales en Frankrijk. Wat zijn de effecten van coercive control of gedwongen controle? Beheersende en dwingende gedragstactieken die door de narcist worden gebruikt, worden gedurende een ononderbroken tijd uitgevoerd, waardoor het nietsvermoedende slachtoffer zich moet aanpassen aan een reeks kleine tussenhaakjes onzichtbare stappen. En het is belangrijk om op te merken dat dit niet gehaast zal gebeuren door de narcist. Dit wordt in stappen opgebouwd, want als dat te haastig wordt gedaan, dan werkt het niet. Het slachtoffer moet de dwingende aard van de processen die tegen hen worden gebruikt of doorgronden, zodat ze er niet achter komen of in de gaten hebben dat er dingen veranderen voor hun, persoonlijkheidsveranderingen die voor hen plaatsvinden. Maar helaas, omdat het misbruik zo verraderlijk is, slagen de meeste slachtoffers er niet in om dit verborgen psychologische gaslighting gedrag te doorzien. Want gaslighting bezorgt zoveel angst en stress. Daarom slagen ze er niet in om de ego-verdediging op te zetten die normaal gereserveerd is voor ongunstige situaties. Dit heeft nadelig effect op hun kritisch denkvermogen en hun vrije wil, die beide hun vermogen aanzienlijk aantasten wanneer ze onafhankelijke beslissingen moeten nemen. Kortom, de psychologische effecten van gaslighting zijn zodanig dat ze de fundamentele mensenrechten van het slachtoffer schenden, waardoor ze in slaafachtige omstandigheden worden vastgehouden in een gevangenis met onzichtbare tralies waar ze lijden onder intiem terrorisme. Narcisten gebruiken graag gaslighting. Gaslighting is een zeer giftige manipulatietactiek die jou doet twijfelen aan je eigen perceptie en je laat twijfelen aan jouw realiteit. En dat is een van de vormen van manipulatie die narcisten graag gebruiken en op het begin van de relatie dit rustig en langzaam opbouwen, zodat je het niet in de gaten hebt. En op een gegeven moment twijfel je aan je eigen perceptie, aan je eigen realiteit en weet je niet meer wat waar is. En dan denk je dat de narcist jou heeft ingestampt in je hoofd, dat dat de waarheid is, dat dat de realiteit is. En dat is dus een zeer giftige manier van manipulatie. Financieel misbruik is ook een zeer ernstige vorm van misbruik. Financieel misbruik is ook heel erg giftig, omdat je de controle kwijtraakt over je financiële onafhankelijkheid, de controle kwijtraakt over hoeveel geld je dagelijks mag uitgeven, hoe je verantwoordelijkheid moet afgeven aan de narcist, hoe je geld uitgeeft, waar je geld uitgeeft, hoeveel je geld uitgeeft onder het mom van ja, ik kan het beter dan jou, want jij bent heel slecht met geld omgaan of we moeten werken aan een budget. Het zijn allemaal plausibele excuses die een narcist graag gebruikt om jou te doen geloven dat ze het doen met goede bedoelingen. Maar eigenlijk is het een vorm van controle. Controle, controlerend gedrag, beheersing over jouw leven, zodat je zeg maar afhankelijker wordt van de narcist en je hebt geen enkel weet van wat er gebeurt met je financiën. Dus ja, dit is een vraag. Coercive control was een van de vragen in de commentbox via het YouTube kanaal. En heeft iemand anders nog een vraag gesteld over dog whistling, en ik ben daar nog steeds mee bezig met die podcast, dus die podcast zal er heel snel komen. Ik hoop dat het onderwerp voor vandaag een interessant onderwerp is geweest. Lieve mensen, als het zo is, laat je comments achter in de commentbox via het YouTube kanaal. Je abonneer op het kanaal, dat stel ik altijd zeer op prijs. Je kunt me altijd een mail sturen via de website wieisdenarcist.nl. Die website is net een paar weken online, dus ik ben nog steeds bezig met het updaten van een website. Dus ik hoop dat het snel klaar zal zijn. Nogmaals bedankt voor het luisteren voor vandaag, lieve mensen, en tot de volgende keer.